Gemeente, vanmiddag heb ik voor u namens Kerkraad de volgende afkondigingen. Meneer Van Driel en meneer Ringma zijn weer thuisgekomen uit het ziekenhuis. In verband met de bediening van het heiligavondmaal deovalente volgende week zondag is er dinsdagavond van 7 tot 7:30 censura morum in de consistorie. De ouderenmiddag die op 7 maart stond gepland wordt in verband met de provinciale statenverkiezingen verschoven naar woensdag 21 maart. Een tijdje geleden is er onder de jeugd een enquête uitgedeeld. Helaas is het aantal jongeren dat hem heeft ingevuld nogal laag. En de kerkraad zou het fijn vinden als meer jongeren de enquête zouden willen invullen. En de mensen die afgelopen dinsdag op de wijkavond waren en hun enquête nog niet ingeleverd hebben, kunnen dat doen in de keuken. In deze dienst worden 3 collecten gehouden. De eerste is voor de diaconie en de tweede voor de kerkvoogdij. Na de preek is er een extra collecte, de zogenaamde voorjaarszendingscollecte. De heer en mevrouw Broekers zijn vandaag 35 jaar getrouwd. Hun gegevens vindt u op de publicatieborden. En mevrouw Broekers wordt donderdag opgenomen in het Icasia ziekenhuis. Bij de uitgang van de kerk vragen wij dan nog uw gave voor het onderhoud van het kerkgebouw. In deze dienst zal voorgaan dominee A.W. van der Plas uit Waddinxveen en namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
Onze hulp en onze verwachting is van de Heere der Heerscharen, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, we gaan samen zingen naar Psalm 63. En daarvan het tweede en het derde vers. Ik heb u voorwaar in het heiligdom voorheen beschouwd met vrolijke ogen. Dan zou ik voor uw goddelijk oog uw deugden al mijn leven prijzen. Psalm 63 vers 2 en 3. Kerk voor alle eeuwen en plaatsen een belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen en daarna zingen we Psalm 68 vers 10, gelooft zij God met diepst ontzag. Psalm 68, het 10e vers. En in ieder van u spreken bij zichzelf in het hart, ik geloof in God de Vader, de Almachtige Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten ter rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Samen bidden om opening van het woord en verlichting door de Heilige Geest. Hoe vaak hebben we dat al gezongen, heren? Een van de bekendste psalmen en hij wordt bij allerlei gelegenheden gezongen. Maar het blijft waar. En het blijft ook zo wonderlijk waar. Want u bent een God die doet wat niemand anders doet. Ach, er zijn mensen die willen wel helpen in bepaalde nood, maar die kunnen niet. En er zijn anderen die zouden wel kunnen, maar die willen niet. En dan die belofte van u, dat u niet alleen kunt, maar dat u ook wilt. Dat u het zult doen. Zelfs daar waar alle mogelijkheden van ons mensen wegvallen, daar blijft uw heerlijkheid, uw almacht, uw genade, uw barmhartigheid overeind. Dat is door niemand weg te nemen. Dat is ook door niemand te blokkeren. Niet door de duivel en niet door de wereld en niet door ons eigen hart. Want als ze daar... Als dat zo zou zijn, Heer, als het van ons zou afhangen, ach, daar was het een verloren zaak. Maar nu hangt het van u af. En nu is het helemaal uw werk. En Heere God, geef ons daar zicht op. Wat kunnen we daarnaar verlangen? We hebben daar ook van gezongen. Ook in een week van voorbereiding. Als de Heilige Geest met uw woord aan ons hart gaat werken, dan komt er een verlangen naar u. Dan kunnen we daar met heel ons hart naar uitzien. Om dat van u bevestigd te krijgen. Zodat we het zeker zouden mogen weten. In alle vragen en twijfels van ons leven. In die dagelijkse strijd waarin we staan. In de harde werkelijkheid van elke dag die soms zo helemaal in strijd is en haak staat op wat we zo van harte zouden willen en zouden zoeken, omdat uw woord ons hart heeft vervuld. Want leven in deze wereld, leven ook in de stad, leven op in ons dagelijks werk, in de omgeving waarin we staan of bij onze studie, het kan soms maar zo moeilijk zijn, Heren. En nu bent u een God die dan naar mensen omziet. Die moedeloze moed geeft. Die hopeloze hoop biedt. God die tot mensen zegt die uitgeput neerliggen. Neemt eet, staat op, want de weg zou voor u te veel zijn. En nu bidden we als we vanmiddag samen zijn gekomen dat u ons uw zegen geven wilt. Dat u ons wilt helpen bij spreken en bij luisteren. En dat u met uw Heilige Geest ons uw woord wilt openen. En dat we opene oren en opene harten mogen ontvangen van u. Daar roept u ons ook toe op. Want u zegt, hoor het woord des Heren. En als u zo spreekt, Heren, dan schept u het ook. Dan geeft u het. Want u zegt het zelf in uw woord, dat een horend oor van u is. Mogen u daar dan om bidden, dat u ons dat vanmiddag geven wilt. Dat kinderen er wat van begrijpen mogen, dat jongeren erdoor gepakt worden, dat we meegenomen worden naar de Heere Jezus Christus, die zichzelf heeft gegeven tot een offer voor de zonde, van wie de tekenen van brood en wijn getuigen, en die tot ons spreekt als die levensvorst. Die gestorven is en opgestaan. Hij heeft geleden. Hij is tot in de dood en tot in de hel afgedaald. En we staan daar in deze weken bij stil. Maar hij is opgestaan uit de doden. Hij zit aan uw rechterhand. En van hem mag het toch gelden dat hem gegeven is alle macht in hemel en op aarde. Hij heeft macht de zonde te vergeven. Hij heeft macht om dat doodse hart van ons te vernieuwen door zijn geest. Hij heeft macht om ruimte te scheppen. Heere, kom dan zelf met uw geest en woord. Vervul ons met uw kracht. Schenk ons samen uw zegen. Hier in de kerk of als we thuis meeluisteren. Uit genade om Jezus wil. Amen. Wij gaan het woord van God lezen uit het Johannesevangelie, Johannes 12. Johannes 12, en we beginnen bij het 12e vers. En we lezen door tot vers 33. Johannes 12, van vers 12 tot 33. En we lezen het woord van God in Johannes 12, in 12e vers. Des andere daags een grote schare, die tot het feest gekomen was, horend dat Jezus naar Jeruzalem kwam, namen de takken van palmbomen en gingen uit hem tegemoet en riepen, Hosanna, gezegend is hij die komt in de naam des Heren, hij die is de koning van Israël. En Jezus vond een jonge ezel en zat daarop. Gelijk geschreven is, vrees niet, gij dochter Sion, zie uw koning komt, zittend op het veulen van een ezelin. Doch dit verstonden zijn discipelen in het eerst niet, maar als Jezus verheerlijkt was, toen werden zij indachtig dat dit van hem geschreven was, en dat zij hem dit gedaan hadden. De schare dan, die met hem was, getuigde dat hij Lazarus uit het graf had geroepen en hem uit de doden had opgewekt. Daarom ging ook de schare hem tegemoet, overmits zij gehoord had dat hij dat teken gedaan had. De fariseeën dan zeiden onder elkander, ziet ge wel dat ge gans niet vordert? Ziet de gehele wereld gaat hem na. En er waren sommige Grieken, uit degene die waren opgekomen, opdat zij op het feest zouden aanbidden, deze dan gingen tot Filippus, die van Bethsaida in Galilea was, en baden hem, zeggend, Heer, wij wilden Jezus wel zien. Filippus kwam en zei het Andreas. En Andreas en Filippus wederom zeiden het Jezus. Maar Jezus antwoordde hun, zeggend, de ure is gekomen dat de Zoon des Mensen zal verheerlijkt worden. Voorwaar, zeg ik u, indien het tarwegraan in de aarde niet valt en sterft, zo blijft het alleen. Maar indien het sterft, zo brengt het veel vrucht voort. Die zijn leven lief heeft, zal het verliezen. En die zijn leven haat in deze wereld, zal het bewaren tot het eeuwige leven. Zo wam iemand mij dient, die volgen mij, en waar ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn. En zo iemand mij dient, de Vader zal hem eren. Nu is mijn ziel ontroerd, en wat zal ik zeggen? Vader, verlos mij uit deze uren, maar hierom ben ik in deze uren gekomen. Vader, verheerlijk uw naam. Er kwam dan een stem uit de hemel, zeggend, en ik heb hem verheerlijkt, en ik zal hem wederom verheerlijken. De schare dan, die daar stond en dit hoorde, zei dat er een donderslag geschied was. En anderen zeiden, een engel heeft tot hem gesproken. Jezus antwoordde en zei, niet om mijnentwil is deze stem geschied, maar om uwentwil. Nu is het oordeel van deze wereld. Nu zal de overste van deze wereld buitengeworpen worden. En ik, zo wanneer ik van de aarde zal verhoogd zijn, zal hen allen tot mij trekken. En dit zei hij, betekenend hoedanige dood hij sterven zou. Tot zover lezen wij het woord van God. We gaan samen zingen, gemeente, van Psalm 49. En daarvan het derde vers, hij kan de prijs der zielen dat rantsoen aan God in tijd nog eeuwigheid voldoen. En het zesde vers, men denkt niet meer aan hun verleden staat. Psalm 49, vers 3 en 6. In aansluiting aan de preek zingen wij Psalm 72, het 8e vers, zo moet de koning eeuwig leven en het 9e, de stedelingen zullen bloeien gelijk het malse kruid. Psalm 72 vers 8 en 9. De tekst voor de preek vindt u in wat we samen lazen, Johannes 12 en daarvan de versen 24 en 25. Johannes 12, vers 24 en 25. Deze woorden, voorwaar, zeg ik u. Indien het tarwegraan in de aarde niet valt en sterft, zo blijft het alleen. Maar indien het sterft, zo brengt het veel vrucht voort. Die zijn leven lief heeft, zal het verliezen. En die zijn leven haat in deze wereld, zal het bewaren tot het eeuwige leven. Daar stond ik dan, gemeente, een beetje op mijn tenen bij een vitrine in het museum in Leiden. Ik was nog maar een jongetje. En mijn vader en moeder hadden me meegenomen naar dat museum waar je al die oudheden kon zien van duizenden jaren geleden. Mummies uit Egypte, sarcofagen, oude munten, oud glaswerk, noem het maar op. En tussen dat allemaal lag in een vitrine een klein doosje met een paar tarwekorrels. En je kon zien dat het tarwekorrels waren, ook al waren ze duizenden jaren oud. Ze waren in de tijd opgegraven uit een koningsgraf in Egypte. En nu waren ze daar in die vitrine gelegd. Meegegeven eeuwen geleden aan iemand die overleden was, met de gedachte dat hij op zijn laatste reis van alles moest meekrijgen, potten en pannen en kleren en sieraden en ook voedsel. Een paar graankorrels. En ze waren nog steeds intact. Ze waren gewoon versteend. Wonderlijk. Ze besefte dat die paar graankorrels de eeuwen hadden getrotseerd. Ze waren oud, maar je kon ze wel herkennen als tarwe. Alleen, ja, het leven was er al lang uit. De kiem van leven die ze vroeger bij zich hadden gedragen, die was gestorven. Vrucht voortbrengen zouden ze niet meer. Dat kon ook niet. Dan hadden ze vroeger gezaaid moeten worden. Want al bewaar je een tarwekorrel nou nog zo goed, als die niet gezaaid wordt, dan houdt bij hem het leven op. En daar herinnert de Heere Jezus ons aan in de tekst. Hij gaat lijden en sterven. En hij ziet het in de verte aankomen, ook al beseft bijna niemand om hem heen dat dat de weg zal zijn. Want voor het oog gaat alles voorspoedig. Op de achtergrond beraadslagen de overpriesters en de schriftgeleerden hoe ze Jezus kunnen uitschakelen. Maar om hem heen verdringen zich de mensen. De schare trekt met hem mee en een andere schare komt uit Jeruzalem hem tegemoet. En de vijanden worden langzamerhand moedeloos. Ze kijken elkaar vertwijfeld aan. Ziet ge wel, zeggen de fariseeën, dat ge gans niet vordert. De ganse wereld loopt hem na. En dat wordt nog waar ook. Want er komen een aantal Grieken die Jezus wel willen zien. Ze zijn naar Jeruzalem gekomen om paasfeest te vieren. En daar hebben ze gehoord van die wonderlijke rabbi die zieken genas. En mensen het evangelie verkondigden. De koning van Israël, zeiden de mensen. Hij had zelfs een dode opgewekt. En nu kwamen ze nieuwsgierig bij de discipelen en ze zeiden, wij wilden Jezus wel zien. En als de Heer Jezus hen ziet aankomen, dan voelt hij dat Gods tijd nu is aangebroken. Nu is de ure gekomen, zegt hij, dat de Zoon des Mensen zal verheerlijkt worden. De tijd van zijn lijden en sterven is nabij. En heel de wereld zal het weten, dat hij de van God gegeven zaligmaker is. En dat zal niet zijn ondanks zijn lijden en sterven, maar dat zal juist zijn doordat hij de weg gaat van kruis en graf. En wat de wereld ziet als de vernedering, de ultieme vernedering, sterven aan het kruis, minder kan het niet. Dat wordt nu straks zijn grootste eer. Hij zal als de koning van het kruis zijn leven geven tot verzoening van velen. En om dat nog eens extra duidelijk te maken, gebruikt de Heere Jezus hier een soort wijsheidsspreuk. Het beeld van de tarwekorrel. Voorwaar, zegt hij, amen, amen. Alsof hij zeggen wil, let op. Dit is van het grootste belang, het is vast en zeker. Zet je oren en ogen wijd open, het gaat hier om het hart van het evangelie. Nu komt het geheim van het koninkrijk van God openbaar. Dat is voor de wijzen en de verstandigen verborgen. Maar het wordt aan de kinderen geopenbaard. En dan gebruikt de Heer Jezus een eenvoudig beeld. Misschien zijn er hier wel kinderen in de kerk die een tuintje hebben. En misschien bent u het wel, u hebt ergens een tuintje of u weet dat nog van uw achtergrond. En als we naar buiten gaan, dan weten we, komen we het ook tegen. Dan zie je in deze tijd van het jaar mensen aan het werk. Als het straks weer een beetje opdroogt na de regen, dan wordt het tijd om te zaaien. En dan koop je pakjes zaad voor de tuin. Zoals je ze overal in de winkel ziet hangen. En de boer die doet het in het groot. Die heeft grote zakken met zaaitarwe. En die worden in de machine gestort. En dan gaat hij zaaien. En de zaadkorrels worden uitgestrooid over het land. Om straks voor de nieuwe oogst te zorgen. Maar soms, gemeente, dan kan het gebeuren dat er toch nog wat zaad overblijft. Je bent aan het zaaien in je tuintje en je hebt een beetje over in een pakje. En wat doe je dan? Dan leg je het weg in de schuur of in de garage. Je doet het in een bus. Je denkt, misschien kan ik het nog gebruiken. De boer die zaad overhoudt, die zal het misschien nodig hebben om nog over te zaaien. Als het zo nat wordt dat de tarwe verrot. Maar u weet ook wel, daar komt meestal weinig van terecht. En een jaar later, dan ruim je de boel op. En dan ga je eens op zoek wat je hebt. En dan kom je zo'n zakje zaad tegen. Dan denk je, ja, wat moet ik er nou nog mee? Dan zeg je, nou ja, gooi het maar weg. Want daar is de kiemkracht uit. Dan kun je beter nieuw zaad hebben. En dan eindigt zo'n zakje zaad in de vuilnisbak. Het gaat verloren. Je doet er niets meer mee. Precies zoals dat op de boerderij ook gebeuren kan. Dan blijven er na het zaaien wat korrels zaad op de rand van de trekker liggen. Of er ligt wat zo in de hoek van de schuur. Of ergens op een randje. Goed zaad. Als het in de grond zou komen, dan zou het vrucht voortbrengen. Maar nu ligt het daar maar. Het bereikt zijn doel niet. Het zaad deelt hetzelfde lot als die graankorrels in het museum in Leiden. Gevonden in de piramide van de farao. Het waren nog steeds graankorrels, maar er zat geen leven meer in. Je kon er eigenlijk niets mee beginnen. Ze waren alleen gebleven, zegt Jezus. En er zou ook nooit meer iets van komen. Want om hun doel te bereiken, hadden ze gezaaid moeten worden. En dan kijkt de Heer Jezus rond. En dan zegt hij, zo gaat het nu ook met mij. Ik moet lijden en sterven. Want alleen zo zal ik de zaligmaker kunnen zijn van zondaren. Mijn lichaam moet verbroken worden. Mijn bloed moet vergoten worden. Ik moet de dood in om leven te kunnen geven. En dat is nodig. Want er is geen andere weg van behoud. De catechisme zegt er is geen andere weg van behoud dan door de dood van de Zoon van God. Zo hopeloos staat het er dus met ons voor, gemeente. Zo verloren zijn we van onszelf. Zo ver gaat de schuld. Dat God zelf eraan te pas moet komen om ons daarvan te verlossen. Als je dat tot je door laat dringen, dan gaat het je duizelen. Nee, nog meer, dan breekt het je hart. Ach, we zijn er zo aan gewend. In de lijdenstijd, de lijdenspreken en misschien straks luister je thuis naar de Matthäus-passion of een andere passie van Bach. Maar als je dat nou eens goed beseft, wat dat betekent, dat Jezus, de Zoon van God, die mens is geworden, het oordeel van de dood op zich moet nemen om ons ervan te kunnen verlossen. Als u volgende week avondmaal viert en het brood wordt gebroken en de wijn wordt vergoten, dan laat de Heiland u zien hoe groot zijn liefde is voor zondaren. Dat is toch eigenlijk niet om te bevatten. Hij gaat zichzelf geven om zondaren te verlossen. Dat had hij voor zichzelf niet nodig. Want hij was de eeuwige Zoon van God. Hij was in heerlijkheid bij de Vader. Hij was vol van Gods eeuwige liefde en goedheid. En gemeente, dat zou hij gebleven zijn als hij niet naar de aarde was gekomen. Net zoals een tarwekorrel niet verandert als hij niet in de grond wordt gezaaid. Dan is hij nog steeds een tarwekorrel. Maar dan blijft hij wel alleen. Dat wil dus zeggen, gemeente, als, met eerbied gesproken, als de Heere Jezus niet naar de aarde was gekomen, als hij zich niet had gegeven tot in de dood en tot in de hel toe onder het oordeel van God, dan was de hemel leeg gebleven. Dan was heel deze wereld verloren achtergebleven. En nu zegt Jezus, nu kom ik om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Nu kom ik om vrucht te dragen. En dan zegt de geloofsbelijdenis van Nicea, die om ons mensen en om onze zaligheid mens is geworden. En als je nu het Johannes-evangelie leest, dan zie je hoe dat woord in het leven van de Heere Jezus vervuld wordt. Als de tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft. Ja, dat had voor hem gekund. Hij had alle kans om alleen te blijven. Hij had alle kans om niet de weg van het kruis in te gaan. Kijk eens wat je leest even hiervoor. Dan gaat het over de intocht in Jeruzalem. En dan juicht de schare hem toe als de koning van Israël. En hij had ervoor kunnen kiezen om zijn eigen weg te gaan, om zich als koning te laten uitroepen, om zijn eigen eer te zoeken. Maar dan was hij alleen gebleven. En dan zou er geen verlossing gekomen zijn. En nu maakt de Heere Jezus een andere keuze. Hij geeft zichzelf. Hij zaait zich als het ware. Straks valt het zaad in de voor. Straks gaat hij lijden en sterven. En dat moet, zegt de tekst. Dat is een heel bijzonder woord, dat moet. Dat moeten in de Bijbel, in het evangelie, dat is het moeten van de heilswil van God. Dat is geen natuurwet, maar dat is omdat God het zo wil. Omdat Hij in zijn liefde die weg van behoud heeft uitgedacht. En omdat Hij wil dat Christus die weg tot het einde toe gaan zal. En Hij zegt het, zie ik kom om uw wil te doen, o God. En zoals een graankorrel in de aarde valt en sterft. Zo gaat Jezus zijn weg van ontluistering. Van vernedering. En dan spreekt dat beeld van zelfgemeente. Want jongens en meisjes, ik zie in gedachten die boer aan het werk. En hij zaait dat koren in de aarde. En als er nou zo'n korreltje in de grond valt, dan ontkiemt het. Dan komt er een worteltje aan en dan komt er een klein sprietje groen naar boven. Deze tijd van het jaar. Als je zo de Hoekse Waard in rijdt, of Vlakkee, of Zeeland in, dan kun je het overal zien. Dan zie je zo'n groen waasje over het land. Dat is de tarwe die opkomt. En terwijl dat sprietje gemeente langzamerhand een stengel wordt, en er een aar aankomt, sterft diep in de grond die tarwekorrel weg. Die gaat stuk. En die verdwijnt. Er blijft tenslotte niets van over. Hij offert zich helemaal op om die nieuwe plant te laten groeien. En nu is het bijzondere dat wat God in de schepping gelegd heeft, eigenlijk ook zo gaat in de verlossing. Dat gebruikt de Heer Jezus hier als een voorbeeld. Zoals hij gaat sterven om vrucht voor te brengen. Dat heeft Jesaja geprofeteerd. Jesaja 53, als hij zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, dan zal hij zaad zien, zegt de profeet. En dat wil zeggen, gemeente, die weg naar dat nieuwe leven, voor u en mij, die weg gaat door zijn dood heen. Daarom wordt hij aan het kruis gespijkerd. Daarom hangt hij in de buitenste duisternis. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En al Gods golven en baren gaan over hem heen. En tenslotte sterft hij aan het kruis. Dan breekt de tarwekorrel. En hij wordt in het graf gelegd met een steen ervoor. Hij wordt begraven in de aarde, zoals het tarwegraan in de aarde valt. En het lijkt alsof hij voorgoed weg is. En zijn vijanden denken dat ze hem altijd verslagen hebben. Maar intussen gaat hij zijn weg naar het nieuwe leven. En als het Pasen wordt, dan zie je als het ware gemeente dat nieuwe groen boven de aarde uitkomen. Dan gaat de Heer Jezus rond als opgestane heiland om zijn discipelen op te zoeken, om hen deel te geven aan dat nieuwe leven van Pasen. En waar hij werkt vandaag in mensenharten, daar wordt het merkbaar en zichtbaar dat hij is opgestaan, dat hij door de dood is heen gegaan om dat leven te geven. En daarom gebruikt Johannes ook hier dat woord verheerlijken. Merkwaardig, goede Heere Jezus, dat woord telkens gebruikt, ook als het over zijn lijden en sterven gaat. Het lijkt helemaal buiten de orde, als je naar die lijdende Christus ziet, geslagen, gegezeld, met een doornenkroon gekroond, naakt aan het kruis genageld, dan zie je alleen maar ontluistering. Dan denk je, het kan niet erger. Maar dan zegt de Heer, houd het doel in het oog. Ook in deze lijdensweken, daar gaat het heen. Het is als met die tarwekorrel. Als hij sterft in de grond, dan is er niets moois aan te zien. Maar het gaat niet om die tarwekorrel. Het gaat om het zaad wat komt. En daarom is die weg die de Heer gaat, vol van zijn heerlijkheid. Op de dieptepunten van zijn lijden komt zijn liefde het meest uit. En dat ga je nou ontdekken door het geloof, gemeente. Daarom is het ook zo goed om in de lijdenstijd het avondmaal te vieren. Als het brood wordt gebroken en de wijn wordt vergoten. Als je dat mag proeven en smaken door het geloof. Dan laat de Heilige Geest je de liefde zien van de Heere Jezus Christus. Zie het, zegt de Heere. Zo heeft Hij zichzelf verloochend. Zo heeft Hij zichzelf helemaal ervoor overgehad om zondaren zalig te maken. Hij droeg vrijwillig het oordeel van God over de zonde. En dat wordt nog duidelijker als je kijkt in de tekst. Want daar wordt tot twee keer toe het woord sterven gebruikt. Als je niet in de aarde valt en sterft, maar indien het sterft, zo brengt Hij vrucht voort. En dat is niet zomaar. Waarom? Dat herinnert gemeente aan wat God heeft gezegd in het paradijs tegen Adam en Eva. Ten dagen als je eet van die boom van kennis van goed en kwaad, dan zul je de dood sterven. En dat herhaalt Christus hier, alsof Hij zeggen wil: wat mij overkomt, dat is geen natuurwet, maar ik daal af in het oordeel van God. Ik neem het op mij, want alleen zo is er verlossing mogelijk. Later zegt de apostel in de Hebreeënbrief: Hij heeft de dood gesmaakt. En dat is zo'n diep woord, gemeente. Dat zegt dus dat Christus in zijn lijden en sterven de dood in al zijn diepte heeft gepeild. Dat Hij de bitterheid van het oordeel van God over de zonde erin geproefd heeft. Dat Hij als het ware stuk gegaan is eraan. Geen wonder dat Hij terughuiverde in de hof van Gethsemane. Dat Hij droevig en zeer beangst werd. Dat Hij zei: mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe. Dat al dieper het tot hem doordrong. Dat het tot hem raakte, tot in het diepst van zijn hart. Het was met hem als die graankorrel in de grond. Die moet breken om nieuw leven te geven. Kijk, tegenwoordig gemeente, en wat dat betreft zijn we bevoorrechte mensen vergeleken bij vroeger, maar tegenwoordig kun je natuurfilms zien waarop zo'n graankorrel ontkiemt. En als je dan zo'n proces volgt van sterven en nieuw leven geven, dan zeg je: het is gewoon een wonder. Maar dit gaat nog verder. Nog veel verder. Want Christus, zegt de profeet, draagt het oordeel dat ons moest treffen. De straf die ons tevreden aanbrengt, was op Hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Hij gebroken om mijn gebroken leven heel te maken. Hij de dood in om mij het leven te geven. Hij geeft zichzelf tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Heb je dat geleerd door het geloof? Dat je hem zo als je heiland hebt leren kennen. Weet u, als je voor hem door de knieën gaat, als je bidt om genade en als je schuld aan hem belijdt, dan word je naar Christus verwezen. Ik heb alleen maar tekort. Mijn leven is stuk. Ik heb het allemaal kapot gemaakt tussen God en mijn naaste. En er is zoveel kapot gegaan en ik weet niet hoe ik het heel moet maken. Kijk eens naar de Heere Jezus. Hij gebroken om te helen. Daarom heet Hij de Heiland. Hij komt om heel te maken. Hij zegt: dit deed ik om u nieuw leven te geven. Als het tarwegraan in de aarde valt en sterft, dan brengt het veel vrucht voort. Nou, dat gebeurt in de natuur. Dan komt in het voorjaar dat koren op. En als het dan straks zomer wordt, zo prachtig, dan zie je die korenhalmen gaan rijpen. En als dan de oogsttijd er is, dan komt de boer met de combine en dan wordt het koren binnengehaald. En dan kun je zien wat één graankorreltje kan opbrengen. Als de boer gaat zaaien, nou, dan heeft hij aan één wagen genoeg. En als hij gaat oogsten, dan rijdt hij af en aan om dat koren naar de schuur te brengen. Want één graankorreltje brengt 100 en meer voort. Door te sterven wordt die ene tarwekorrel een bron van leven. En gemeente, dat is nu het geheim van het lijden en sterven van Christus. Hij blijft niet alleen. Er gaat nieuw leven van hem uit. En zo komt hij vandaag tot ons, tot u, tot jou, tot mij, om ons aan te raken met zijn woord en met zijn kracht. En hij breidt zijn armen naar je uit als die gekruisigde heiland, maar ook als die opgestane Here. En dan ziet Johannes het ineenvallen. Zoals je door het geloof op Christus ziet en dat ook merkt, dan raak je jezelf aan hem kwijt. Dan vind je het leven in hem een leven dat nooit sterft. Want zijn sterven, zegt de tekst, draagt veel vrucht. Dat wordt merkbaar als je hem gaat dienen door het geloof. Daar gaat het straks over. Zo meteen nog meer. Maar hij is gestorven opdat wij zouden leven door het geloof in hem. Hij heeft je meegenomen. Daar wel eens bij stilgestaan. Als je Jezus volgt op zijn weg van lijden en sterven door het geloof, dat de Heilige Geest dan tegen je zegt, zie het, dat hij je meedraagt op zijn hart, dat hij je meeneemt het lijden in, dat hij je meeneemt naar het kruis, dat hij je meeneemt naar het graf, dat hij je meeneemt het nieuwe leven in. En daarom is de dood het einde niet, maar een doorgang tot het eeuwige leven. Wie in mij gelooft, zal leven al waar hij ook gestorven. 1 Korinther 15, Paulus zegt er diepe dingen over. Die gebruikt ook dat beeld van de tarwekorrel. Als hij spreekt over dood en opstanding, dan zegt hij, als er een kind van God sterft, overlijdt, nee, zeg het maar anders, ontslaapt, dan wordt dat lichaam begraven in oneer. Want ze gaan allemaal naar één plaats, rijk en arm, gelovig en ongelovig. Maar het zal opgewekt worden tot eer. Het wordt gezaaid in verderfelijkheid. Het wordt opgewekt tot onverderfelijkheid. Waarom? Omdat Jezus, het tarwegraan, niet alleen blijft. Hij draagt vrucht doordat mensen hem door het geloof als hun zaligmaker leren kennen. Hebt u daar iets van gemerkt? Heb je dat nou zelf geleerd? Want dan word je veranderd in de kracht van de Heilige Geest. Dan wordt dat dode hart levend. Dan wordt je gebroken leven geheeld. Dan komen verloren zonen bij de Heere thuis. En dan worden ze als zijn kinderen aangenomen. Dan zegt de Heere Jezus, Vader, ik wil dat waar ik ben ook zij zullen zijn die gij me gegeven hebt. Dan zegt hij, hier zijn ze, Vader. Ik heb ze gekocht en betaald. Ik ben voor hen ingetreden. Ik heb hun oordeel gedragen. Hun dood werd mijn dood. Nu is mijn leven hun leven. En ik breng ze met bij u thuis in het vaderhuis met de vele woningen. Ik heb ze meegenomen, Vader. Door de dood naar het leven. En dan mag het waar zijn voor ieder die gelooft. Gij zijt gestorven. En uw leven is met Christus verborgen bij God. Nou, dan ben je rijk. Als hij zo je zaligmaker is. En dan raak je dat tot in het diepst van je hart. De Heere zegt, je moet een ander mens worden. Je moet sterven aan jezelf om nieuw leven uit hem te ontvangen. Net als die graankorrel veranderd moet worden, zo heb je het zelf ook nodig. Vernieuwing van je hart en leven. Wat is dat? Dat is bekering. Dat is wedergeboorte. Dat is alles van jezelf kwijtraken aan een eind komen met al je werken en met al alles wat je doet om zalig te worden. En van genade te leren leven. Nieuw leven ontvangen door de Heilige Geest. En dan leer je Christus als je heiland kennen. En weet u, dan wijst hij je omhoog. En dan zegt hij in het woord en dan zegt hij ook in de avondmaal, aan de avondmaalstafel. En dan zegt hij als er kinderen gedoopt worden, weet je wel dat er een Vader in de hemel is die je als een kind wil aannemen. En die je alles schenken wil wat je nodig hebt. Ja natuurlijk, dat leer je niet op één dag. Want een graankorrel groeit niet in één dag tot een aar vol nieuwe korrels. Je hebt er een heel leven voor nodig. Maar gemeente, er is een moment waarop het anders wordt. Er is een moment waarin je jezelf kwijtraakt om van genade te leven. En zo gaat je leven vrucht dragen. En dan kan het zijn dat de seizoenen overheen gaan. Zoals de boer zomerkoren kent en winterkoren. En zoals dat winterkoren al diep in het najaar gezaaid wordt. En dan ligt dat een hele tijd zomaar stil in de grond. Dan zie je alleen maar de kale akker. Totdat de temperatuur stijgt. Totdat het voorjaar wordt. En dan opeens, daar komt het nieuwe leven. En kijk gemeente, zo kan het nou ook in het geloof gaan, weet u. Ach, wij kijken altijd tegen die wonderbomen aan. Die ineens opkomen en soms zo weer verdorren. Maar de Heere die wijst ons naar dat zaad in de akker. Dat groeit geleidelijk door. Dat kan, als je jong bent, al in je hart komen werken. Als je als kind, jullie jongens en meisjes, als je al heel veel houdt van de Heere Jezus. Dan mag je bidden dat de Heere Jezus je vasthoudt. En dat je als je groter wordt, dat je steeds meer van hem zult gaan houden. En dan kan het zijn dat je als jongere, ach je kunt het niet allemaal zo zeggen en je wilt het ook misschien altijd niet zo kwijt. Maar toch, dat je diep van binnen weet dat je van hem bent. En dat hij er voor jou is. En dan kan het zijn gemeente dat dat in je leven zomaar opbloeit, zomaar openbreekt. Dan gaat de nodiging voor het avondmaal uit. En je hebt er misschien lang mee geworsteld. Ja, en dan moet je toch komen. Of dan zit je onder het woord. En dan ineens, dan legt God zijn hand op je leven. En dan, ja, dan gaat dat zaad gaat groeien. En dat groeit geleidelijk door. Net zolang tot de vrucht rijp is. Daar gaat het om in je leven. Hoe is dat met u en met jou? Heb je de Heere nodig gekregen als je heiland? Heeft hij je aangeraakt met zijn woord en geest? Bid dan om te groeien in het geloof. Om uit Christus te leven. En dan word je ook hoe langer hoe meer op genade aangewezen. Dan kom je in de strijd van het geloof te staan. Dan gaan de stormen soms over je leven heen. Zoals een graankorrel die groeit, alles meemaakt. Maar er is één verschil, gemeente. Eén verschil met de natuur. Want kijk, een graankorrel kan ontkiemen en dan kan het net als deze tijd zo nat voorjaar zijn. En soms ook nog zo koud. Dat nieuwe leven gewoon wegrot in de korrel. Dan komt er niets van terecht. Maar zo gaat het bij de Heere niet. Wat Hij geeft, dat blijft. Hij maakt zijn werk af. En daarom kun je hem ook niet missen. Want hoe dichter je bij Christus blijft, des te meer draagt je leven vrucht. En daarom zegt de Heer er nog wat bij. Want hij kijkt ook naar zijn discipelen. Hij zegt, die zijn leven lief heeft, zal het verliezen. En die zijn leven haat in de wereld, die zal het bewaren tot in eeuwigheid. En dan opeens, dan trekt hij de lijn door. En dan zegt hij, dat is dus ook voor u en voor jou nodig. Nee, niet om de hemel te verdienen, dat kon hij alleen. Maar wie in Christus gelooft, gemeente, die moet hem ook navolgen. Wat betekent dat? Dat is dat leven van de bekering waar de catechismus over spreekt. In het stuk van de dankbaarheid. Wat is de waarachtige bekering? Het is in twee stukken. Het is de afsterving van de oude mens en de opstanding van de nieuwe mens. Het is je leven verliezen om het in hem te vinden. En weet u, dat valt nou niet mee. Want wij willen heel blijven. Wij willen blijven wat we zijn. Wij willen vasthouden wat we hebben. En je doet er alles aan om eigen baas te blijven. Dat zit ons in het bloed. Zo begon het al in het paradijs. En het is altijd maar doorgegaan. En kijk, zegt de Heer Jezus, dat is nou je leven liefhebben. Dat is alleen voor jezelf leven. Dat is je daar alleen maar op richten. Je leven liefhebben, dat is vol zijn van wat je hier op aarde vinden kunt. En daarvoor leven. Denken dat je er altijd zult blijven. En jezelf niet voor de Heere over hebben. Jezelf niet aan hem willen overgeven. Niet werkelijk van genade willen leven. Maar wie achter hem aankomt, die moet zichzelf verloochenen. Wat beleid ik als ik tot de avondmaalstafel kom, dat ik het leven buiten mijzelf zoek, omdat ik van mijzelf midden in de dood lig. Omdat ik een verloren mens ben. En dan kan ik niet anders dan het kruis opnemen en achter hem aandragen. Weet u, je kunt de weg naar de hemel alleen maar vinden achter de heiland aan. En daarom waarschuwt hij ook. Hij zegt, denk erom, er is geen andere weg. Je kunt niet dezelfde blijven. Je kunt niet alles van jezelf vasthouden en toch zalig worden. Want dan kies je voor de dood. Dan ben je als de graankorrels die in de niet in de aarde vallen, die in het hoekje van de schuur op een richeltje blijven liggen. Als dat zaad in het zakje bij u in de schuur of in de garage. Het staat een poosje en dan gaat de kiemkracht weg. Dan ben je wel eens aangeraakt, dan ben je wel eens ontroerd. Dan heeft het je wel eens misschien een traan gekost. Dan was je wel eens enthousiast ervoor, maar dan ebt het helemaal weg. En dan kies je voor de dood. En dan heb je een steriel leven. Dan gaat er niets van je uit. Dan ben je niet tot een zegen. Dan mis je je doel. Dan zeggen we zonde. Ja, want je hebt er nu niets meer aan. En zo'n restje zaad. Weg ermee. Doe het maar weg. Kijk, zegt de Heere, dat is nou zonde. Dat is je leven zonder Christus. Dan kun je nog zoveel bereiken. Dan kun je nog zoveel doen. Maar dan is het einde zonder Christus een eeuwig verlies. En weet u, en dat is het aangrijpende van deze tekst. Dat overkomt ons niet, maar daar werken we zelf aan. Want kijk, daar zijn we zo mooi makkelijk in. En dan zeggen we, ach, wat is een mens toch een ongelukkig schepsel. En dat je dat nou maar niet weet. En ja, je kunt je niet bekeren. Je kunt niet bidden. En je kunt eigenlijk niks. Je kunt alleen God de schuld geven dat je zo onbekeerd bent. Je kunt alleen maar aan de Heere voorbij lopen. Terwijl hij roept. En wat staat er nu in de grondtekst? Daar staat niet, die zal het verliezen. Maar daar staat, die laat het verloren gaan. Dat wil dus zeggen, gemeente, dat je het oordeel over jezelf heen haalt. Als je zonder Christus leeft. Als je krampachtig je hart en je leven voor jezelf probeert te houden. Dan zegt de Heere Jezus tegen u en tegen jou, geef mij je hart. En je zegt, ik red mezelf wel. Er is zoveel te genieten. En de Heere zegt, ik heb mijn bloed gestort, mijn lichaam laten verbreken, opdat er een weg zou zijn van leven voor je. En je zegt, nee, dank u wel. En dan zit je met al de vezels van je bestaan vast aan het hier en nu. En dan zegt God, dan zul je tenslotte daarmee ondergaan. Want de wereld gaat voorbij met haar begeerlijkheid. En dan blijf je alleen. En dan blijft je leven leeg. En dan blijft het vruchteloos. En dan kun je de hele wereld winnen. Maar je leidt schade aan je ziel. En daarom klopt Christus aan, want hij zegt, er is een ander, er is een beter leven. Het echte leven wat ik geef, dat is loslaten wat je hindert om hem te volgen. Jezelf helemaal aan hem overgeven. Dat vraagt zelfverloochening. Dat kost offers. Achter de heiland aankomen. Jezus zegt, als je oog je hindert, rukt het uit. Als je hand je hindert, hou hem af. Het gaat om leven of dood. Die zijn leven haat in deze wereld. Dat is een wonderlijk woord, hè. Je leven haten. Wat betekent dat? Je denkt, misschien moet dat dan. Moet je dan een hekel hebben aan dit leven? Moet je dan een beetje als een soort, nou ja, zo'n somber man door het leven gaan. Altijd maar somber. De mondhoeken omlaag. Een beetje naar beneden kijken. Niet in de zon komen. Zo'n zwarte bril op. Een zwart kuifje erbij. Een zwart pak aan. En dan altijd maar klagen, klagen gaan de dagen. Nee, dat staat er helemaal niet. Moet je dan een hekel hebben aan je leven? Nee. Zo bedoelt de heiland het niet. Calvijn zegt, je moet het leven waarderen als een van Gods grootste gaven. Daar moet je zuinig op zijn. Dat moet je gebruiken tot zijn eer en tot heil van je naaste. Daar moet je dus ook niet roekeloos mee omspringen. Maar wat wil Jezus zeggen? Je moet jezelf niet boven alles stellen. Je moet niet voor jezelf leven. Want dan ben je een graankorrel die in de schuur blijft liggen. Dan raak je het leven kwijt. Dan houd je alleen de harde buitenkant over. Dat zijn ook zulke harde mensen. Die het allemaal weten. Die voor elk gat een spijker hebben. Op elke vraag een antwoord. Die altijd weten hoe het zit in Gods koninkrijk. Alleen die er zelf buiten staan. Harde mensen. Weet u wat het leven in de dienst van de Heer is? Dat is alles kwijtraken. Om het leven in hem te vinden. Ik heb alles verloren, maar Jezus verkoren. Wiens eigen ik ben. Bidt u daar ook om? Dan ga je strijden tegen de begeerte van je hart. Tegen je eigen ik. Tegen alles wat in de weg staat om de Heer te dienen. En dan krijg je met vijandschap te maken. De tegenstand van de boze en van de mensen om je heen. Die niet weten van genade. Dan gaat het soms door kwaad en goed gerucht. Maar intussen, ach, dan ga je steeds meer van genade leven. Dan gaat Christus de hoofdrol spelen. Johannes zegt, hij moet wassen, hij moet groeien. Ik minder worden. Dan zegt het avondmaalsformulier, dan gaat hij in ons. En dan gaan wij uit hem leven. Dat is je leven haten in de wereld. Dat is jezelf geven voor de dienst van de Heer. Dat raakt je handel en wandel. Dat is jezelf in de plaat in de dienst van God stellen. En je afvragen, Heere, wat wilt u dat ik doen zal? En zo'n leven draagt vrucht. De Heer Jezus zegt, dan bewaar je het tot het eeuwige leven. Dat wil dus zeggen dat je niet te vergeefs gelooft als je de heiland volgt. Als je leven in Christus handen ligt, dan is het voor eeuwig veilig. Dan heb je een toekomst. Dan sta je niet alleen maar voor eigen rekening. Maar dan mag je het van hem verwachten. En de rechtvaardigen, die zullen straks de aarde erfelijk bezitten. Daar staat de heiland borg voor. En hij komt zijn belofte na. En als je op hem ziet, gemeente, dan gaat zijn liefde je hart vervullen. Dan krijgt je leven een doel, dan ga je voor hem leven. En hem dienen met woorden en daden. En zo draag je vrucht. Sterven aan jezelf, uit hem leven. Dan leer je leven van dat volbrachte werk van de Heere Jezus Christus. En dan mag je voor anderen tot een zegen zijn. Leeft u zo? Dat is merkbaar aan je handel en wandel. Dat maakt je klein voor God en de mensen. Weet u, hebt u wel eens een korenveld in de zomer gezien? Dan zou je toch van de zomer, zo midden in de zomer, eens een keer door het land moeten rijden. Dan zie je het gebeuren. Dan zie je daar die halmen staan. En weet u wat er dan mee gebeurt? Als het koren rijp wordt en die halmen vol zitten van graankorrels, dan zie je de stengel buigen. Dan hangt die halm omlaag. Dan komt er geen water meer in. Dan kan de vrucht niet rotten. Zal ik het zo eens zeggen? hoe meer je leeft in het geloof, hoe meer je van genade leert leven, des te kleiner word je in jezelf. Zo ga je vrucht dragen, als je ontdekt dat je van jezelf niets te bieden hebt. En dan zeggen, er is een heiland die zichzelf heeft gegeven aan het kruis van Golgotha. En als ik met mijn gebrek, met mijn tekort, met mijn schuld, met de doodsheid van mijn hart en de gebrokenheid van mijn leven bij hem kom, dan zegt hij, en uw vrucht, die is uit mij gevonden. Amen. Laten we danken en bidden, gemeente. De Heere, Hij is gestorven, maar Hij heeft van U, o God, begeerd het onvergankelijk leven. En Gij hebt het Hem gegeven, maar niet alleen aan Hem, maar ook aan alle die de verschijning van Christus hebben lief gehad. En dat te weten, Heere, ja, dat is de enige troost bij de leven en sterven. Hem te kennen, dat is het leven. Wat is het goed? En wat bent U goed? Ach, Heere God, we komen woorden tekort om die liefde van U uit te dragen. En we komen verstand tekort om er ook maar genoeg van te kunnen bevatten. De lengte, de diepte, de hoogte en de breedte van die liefde van U in Christus. Dat Hij zichzelf heeft willen geven tot in de dood. Dat Gij Hem in het stof van de dood hebt gelegd, zoals Uw woord dat zegt. Dat Gij Hem hebt gebroken, opdat Hij als het tarwegraan leven zou voortbrengen. En Hij doet het nog steeds. Hij werkt toch nog altijd, Heer. En daarom bidden we, kom met Uw Heilige Geest, die levendmakende Geest in onze harten, om het geloof te werken of te versterken, en wil daartoe ook de verkondiging van Uw Evangelie zegenen. Neem weg wat niet was naar Uw heilige wil, en wil het goede gebruiken tot eer van Uw naam. Geef dat we de week in mogen gaan in de kracht van Uw woord. Schenk een gezegende week, Heere, van voorbereiding. En willen in alle dingen nabij zijn. We bidden U voor deze gemeente, naar predikant en de kerkenraad. Wil U zegen geven, hoe menigmaal hebt U gunst betoond, Heere. Mogen U bidden, gedenk aan Uw verbond. En wilt Ge zelf aan Uw sporen trekken, leven geven, dat we vrucht mogen dragen, tot zegen mogen zijn. Dat we niet zullen zijn als graankorrels, ergens op een richeltje in de schuur, of ergens weggeborgen in de bus. Maar dat we mogen zijn, levend van Uw genade. Onszelf verliezend, om het leven tot eer van Uw naam te dragen. Heere, zegen ons alle zo, ga met ons en help ons in al wat nodig is. Heb dank voor wat U hebt gegeven en wil ons horen uit genade, om Jezus wil. Amen. Die hier bedrukt met tranen zaait, zal juichen als hij vruchten maait. Psalm 126 zingen we, het derde vers. Psalm 126, vers 3. Uw harten tot God en ontvang de zegen des Heren, de genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.